Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Ik zit hier vandaag met Adek, ook wel coach Adek genoemd. Zij is namelijk coach bij de Steak and Butter Gang. Dat is een soort Amerikaanse community, helemaal rondom carnivore eten, animal-based eten. Misschien heb je er wel eens wat van gehoord, want het is best groot op social media, op YouTube. Bella die maakt allerlei video's en ze heeft nu dus ook een hele community gebouwd. Ik ben er zelf onlangs bij aangesloten. Een van de coaches die daar rondliep online, die bleek Nederlands te zijn. Dus ik ben ontzettend blij dat je er vandaag bij bent, Adek. Heel erg leuk, dankjewel.
Ja, ontzettend leuk, dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Ik voel me heel vereerd, dank je. Okay.
Nou fijn, ik ook. Dus dat is mooi. Ja. En ik vind het extra leuk omdat ik denk dat we een beetje een soortgelijk verhaal hebben. Of in ieder geval heel veel overeenkomsten in een soort worsteling met eten. Die ook een grote rol heeft gespeeld in jouw leven. De manier van eten kan daar gewoon ontzettend veel van invloed zijn. En ook aan bijdragen als je dat op een andere manier gaat doen. Dus ik vind het heel fijn dat we daar vandaag over in gesprek zijn.
Ik vind het ook heel leuk. Ja, dat was inderdaad een van de eerste wat ik hoorde toen ik jouw podcast was nieuwsgierig, gingen naar luisteren. En toen we hebben veel dingen in gemeen. Of soortgelijke reis gemaakt te hebben. Ja. Leuk.
Hey, kun je ons eens meenemen in hoe jouw reis dan een beetje is gegaan?
Absoluut. Ik denk, het is wel voornamelijk wel een ontkenning van een eetstoornis te hebben gehad. Vanaf mijn 13e toch wel.
En tot
aan mijn 42e wel, ja. Het is begonnen met zeker gewoon al dan elkaar denken van wat ik allemaal kan doen om dunner te worden of om lichter te worden of om kleiner te worden. En heel gekke dingen experimenteren dan al met vet uit te halen. Of alleen maar noten eten. Of na 12 te eten. Heel van die gekke regels die je in de jaren inderdaad hoort en ziet. En daar is het wel een beetje begonnen.
Ja.
Ik denk dat ook ik ben de fitnesswereld in ook ingegaan. Het is ook naar aanleiding van om ook weer eens dunner te worden of kleiner. En daar heb ik veel geleerd over voeding zeker. Want je gaat ook leren om spieren te creëren. Ja. En daar ga je ook zeker in de low-fat wereld in. Want het ging natuurlijk alleen maar om carb cycling, veel eiwitten eten, broccoli, rijst. Een kipfilet, standaard. Ja. En heel veel whey protein. Ja. Het heeft toen gewerkt, maar je lijf is natuurlijk heel erg resilient. En als je jong bent, dan lukt alles. En ik dacht, nou, dit is het. Maar toch wel de obsessie naar nummers. Dat was ook wel iets wat in mijn leven een grote rol gespeeld heeft. Ja. En eigenlijk best wel veel mijn leven beïnvloedde. Zeker. Ja, calorieën, percentages, vetpercentages, je eigen vetpercentages.
Ja.
En vandaar dat het ook wel op een gegeven moment je menstruatie ook weggaat. Wat je ook veel met bodybuilders gebeurt. En ook nog niet of zien van, denk je van dat is iets, een voordeel eigenlijk. Hè? Daar hoef ik daar niet over na te denken. Niet eens over, je weet zoveel over voeding, maar dan gebeurt ze al deze dingen met je. Ja. En dan vind je het altijd heel normaal. En,
hoe oud was je toen jij je menstruatie verloor?
Ik was eigenlijk pas rond de 28e, 30. Dus het was pas later. Ja, dus niet eens in de 10e jaren geweest. Ja.
Is die teruggekomen?
Hij is teruggekomen, maar dan wel met birth control. Dus het was niet uit mezelf.
Ja.
En toen heb ik hem ook nog eens verloren toen ik 38 was. En het is niet meer teruggekomen toen tot dit jaar april.
Echt waar?
Ja.
Dus je hebt nu uit jezelf weer een eigen menstruatie.
Ja. Ja, ik was begonnen met carnivore dan 3 jaar geleden. En ik dacht dat ik in de premenopauze al zat. Ja. En nou, geen menstruatie meer, prima. Maar ook al wist ik dat het niet gezond was, het komt niet meer terug.
Ja.
En ook omdat ik te veel restrictie gedaan heb met eten en zo. En ook nog eens gediagnosticeerd met anorexia toen ik 42 was. Dus dat hele, ongesteldheid heb ik gewoon losgelaten.
Ja.
En eigenlijk na 2,5 jaar carnivore is het in april teruggekomen. Ja, en ik ben nu 47 en het is...
Yeah.
Het is heel vervelend, maar, maar ik ben ook heel blij dat ik gewoon weet dat mijn hormonen aan het herstellen zijn.
Yeah,
absoluut. Ja.
Nou, grappig, want ik ben ook, toen ik begin 20 was, mijn menstruatie kwijtgeraakt. Ik ben nu 31. Het is nog niet terug. Ik hoop heel erg het wel weer terug te krijgen.
Ja.
Ook door op deze manier te eten.
Zeker, ja.
Dus ik denk wel, jij hebt dus 3 jaar dit gedaan voordat het terugkwam.
Maar ik denk dat het bij mij al wel veel minder meer dingen te moet over naar kijken. Het is ook omdat ik inderdaad 30 jaar restrictie gedaan heb, wel zeker.
Ja.
En ook nog eens dat ik met carnivore veel fouten heb gemaakt. Nou, niet van we gewoon dingen anders kunnen moeten doen.
Okay.
En toch nog steeds de oude gewoontes erbij hebben gehaald tijdens het eerste jaar van carnivore. En daar kunnen we misschien wel over hebben. Dat het dan gewoon dingen dat wel herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld meteen met vasten beginnen.
Yeah.
Of niet genoeg eten. Dat soort dingen. En, en vandaar dat het eerste jaar best wel zwaar was voor me. En ook het alleen te moeten doen. En dat ik gewoon alleen uit informatie van YouTube heb gebruikt.
Yeah.
En dan krijg je ook natuurlijk zoveel invloed. En dan wat moet je nou kiezen? En de ene zegt dat en de andere zegt dit. En in je eentje kan dat moeilijk zijn. Je gaat dingen uitproberen en voel je niet goed. Nou, dan ga je al meteen weer iets anders proberen. Wat? En dat soort fouten. Misschien of fouten. Het zijn gewoon trial and errors. En dan ga je dat proberen.
Ja.
Maar toen ik eindelijk begonnen, lid werd geworden van die Steak and Butter Gang met de community. Ja. En ik dacht, ik doe alles alleen. Weet je wel.
Ja.
Maar
ja.
Toen nadat ik het met hun lid werd, toen was er gewoon een plek waar je dus je alles kon vertellen, alles kon vragen, de support kon vinden. En de hulp kon krijgen. En er was zoveel kennis daar. En zoveel ervaring ook.
Yeah.
En, waardoor ik dus merkte van... dit kan ik wel beter doen. Of dat kan ik wel corrigeren. En het gaf veel meer rust.
Ja, en, snap ik.
Hey,
even nog een stapje terug. Want hoe ben jij... Nee, dat geeft helemaal niks. Ik denk dat je heel veel waardevolle dingen zegt. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben... is hoe ben jij uiteindelijk dan zelf... bij deze manier van eten uitgekomen?
Ja. Oké, dat is, ik denk dat ik even kijken, rond de 40ste was ik al een aantal jaren vegan. En ik denk dat je wel de honeymoon phase wel kent, dat het in het begin wel goed gaat als je een dieet volgt. En ik voelde me best wel goed toen ik alle eiwitten uit mijn dieet haalde. En ik dacht, dit is het. Veganisme is de beste manier om gezond te worden en te blijven. En het werkte ook de eerste 2 jaar, maar op een gegeven moment merk je toch wel dat het niet goed gaat. En je blijft toch doorgaan, want je hoort toch alleen maar hoe goed groente is en alle voedingsstoffen zitten in groente. Je hebt eiwitten niet nodig, want het zit allemaal in groente ook, weet je wel. Maar mijn gezondheid ging toch wel achteruit. En vooral mijn gewicht. Ik verloor gewoon muscle mass en spieren. Okay. En ook gewoon bone density. Mijn botten werden gewoon leeg. Ik merkte ook gewoon dat ik makkelijk ribben niet brak. Maar hoe zei dat? Kneusde. Ja, dat was gewoon regelmatig. Of dat ik gewoon door mijn knieën zakte of door mijn enkels. Ja. En ik dacht, ik word gewoon oud. Maar ik was al 40. Ja. En toch nog steeds... ik denk dat dat ook nog het ergste is. Omdat je te weinig voedingsstoffen krijgt. Dat je hersenen toch beïnvloed worden.
Ja, zeker.
De brain fog noemen ze het wel. Of de mentale kant werd alleen maar erger en erger. En eigenlijk... was mijn obsessie om nog lichter te worden en nog dunner te worden, werd ook nog eens erger. Ondanks dat ik toch ja, volwassen was, zou ik zeggen. Maar
Had je in die tijd ook bepaalde therapieën? Of, want ik kan me voorstellen dat je niet 30 jaar vol in de anorexia hebt gezeten, maar dat je op een gegeven moment ook misschien wel al een beetje aan het outgrowen, hoe noem je dat, zeg maar, was. Maar dat je dan door op zo'n restrictieve manier toch te gaan eten weer, daar weer een beetje in terugzak, want die mechanismen zitten er nog wel ergens.
Ja, nou, ik was niet in therapie, want ik wilde gewoon echt alles alleen doen. En ik, de enige focus dat ik had, was inderdaad eten. Dat was wel als iemand mij noemde, vraag vroeg, wat is je hobby? Het was calorieën tellen en macro's opschrijven elke dag. En toch weer de uitdaging vinden van hoe kan ik nog meer 100 calorieën eraf halen in mijn dagelijkse eten. Ja, dat was dat is wat ik deed naast mijn werk.
Alleen hoe ben je dan vandaar bij carnivore gekomen? Was dat ook een soort manier van jezelf om koolhydraten te schrappen, zeg maar? En ook een soort dieetmanier? Of was het begon in jou ook wel een soort verlangen naar heling van die obsessie? Absoluut. Hoe is dat gegaan?
Ja, het was een IO. Ik werd gediagnosticeerd anorexia. En het was eigenlijk door, ik at gewoon elke dag niks. Het was heel makkelijk om niks te kunnen eten. Dus ik noem het niet vasten. Het was gewoon inderdaad gewoon uithongeren. Eén dag viel ik flauw in de badkamer en mijn partner moest mij oprapen. En dat was zeg maar de eye-opener. En ik ben toen in therapie ingegaan. En de therapie was de eetmotivatie. En dat was een manier vinden om te moeten eten. Ja. En gelukkig, de therapeut zei van, het maakt niet uit wat je eet, was als je maar eet. En toen ben ik begonnen met jullie te kijken, ja, heel stom, van hoe kan ik eten zonder dik te worden? En op een of andere manier kwam op keto en dat soort dingen uit, maar carnivore kwam naar boven. En die zei, en een van de vrouwen die ik, er waren een aantal vrouwen die ik zag en die zeiden van, het is een manier om voedingsstoffen binnen te krijgen zonder dat er veel hoeft te moeten eten. Dus met groenten moet je heel veel eten om de basispercentage te krijgen. Maar met een klein beetje vlees en een klein beetje vet kom je al heel ver. En zo ben ik eigenlijk, is het mij een beetje gaan sparken van, oh, ik hoef niet zoveel te eten. Of voedingsstoffen binnenkrijgen, want ik wilde wel inderdaad gaan genezen. Ik wilde niet meer op de badkamer gevonden worden. En zo is het begonnen. En er zijn heel veel. En daarna ga je natuurlijk de rabbit hole in van informatie. En er was een vrouw die heet Dr. Georgia Ead. En zij was zo, haar passie was van, waarom kunnen we niet anorexia clinics deze carnivore dieet introduceren, of de keto dieet introduceren, zodat de mensen die dus in de anorexia wereld zitten, dan hoeven ze, dat was ook wat ze zeiden, dus dan hoeven ze niet zoveel te eten, maar krijgen ze in ieder geval hun voedingsstoffen binnen. En dat is wel een goed begin. Dan hoeven ze niet alle de fear foods, wat ze altijd proberen aan te moedigen, en om 3 keer te moeten eten, wat eigenlijk helemaal niet hun kunnen helpen met hun gezondheid. En dat was wel een van de triggers van, ik denk, hier ga ik aan beginnen. Ik hoef niet zoveel te eten, maar ik word wel gezond. Maar het werd wel anders hoor, want dan gaat je honger, appetite gaat open. En wil je alleen maar zoveel eten, want je voelt gewoon, dit heb ik nodig. Dus zo is het wel een beetje begonnen,
Dat herken ik wel. Nu een beetje een jaar op deze manier aan het eten, of in ieder geval denk ik anderhalf jaar ben ik vlees aan het eten en sinds een half jaar echt wat meer op deze manier. En het voelt ook alsof mijn honger echt is open gegaan. En mijn verlangen naar vet en boter is ook echt open gegaan. En ik eet zoveel boter, dat ik er soms echt bang van word. Want ik kan nog steeds die stemmen hebben van, shit, ik ga heel erg dik worden.
Ja, ik snap het.
En helemaal nu ik ook bij jullie gang me aansluit en dat protocol ga volgen. En nu dus ben begonnen met primer, waarbij je in het begin gewoon helemaal toegeeft daaraan. En heel veel dierlijk eet. Ik vind dat echt wel heel erg spannend, merk ik. Ik ben... Ja, ik wil het ook, merk ik. Ik vind het dus ook een soort, oh my god, het mag nu.
Ja, ja zeker. En, ja, ja, ja.
En ja. Ik vind het echt wel, oh my god, wat gaat er gebeuren? Zeg ja. Maar. Dat is er ja. Ook.
Ja, we moedigen inderdaad aan om... Het is niet force feeding. Dat is niet wat we doen, want nee. Dat was ook wel eens gehoord. Het is inderdaad meer... komen hier wat Engelse termen is to honor your hunger.
Mm-hmm.
En je krijgt echt ook wel toestemming om te mogen eten. Om ook veel te mogen eten. Ja. En probeer uit te leggen waarom. Het is bijvoorbeeld ook... bijvoorbeeld als je de sociale... druk erbij halen is dat omdat wij als vrouwen altijd wel misschien opgevoed zijn of opgegroeid zijn om kleine porties te moeten eten, dat soort dingen.
Yeah.
En wat we dus wel vaak juist zien in de gang, dat de vrouwen veel meer kunnen eten dan de mannen zelfs, omdat we onze hormonen toch hebben stuk gemaakt of in ieder geval genegeerd hebben.
Yeah.
En ze hebben toch echt wel de eiwitten en zeker de vetten nodig. Mag ik vragen hoeveel vet je nu eet? Hoe hoog zit je nu?
Nou ja, ik hou het niet zo bij. Ik ben ik ben helemaal gestopt met mezelf wegen en met bijhouden wat ik eet al maanden geleden. Hoor. Alleen, ik eet denk ik... We hebben van die pakjes met 250 gram boter.
Klopt.
In Nederland. Ik denk dat ik één zo'n pakje opeet in de 2-3 dagen.
Oké, dat is prima. Ja.
En daarbij eet ik dus eieren, kaas. Kaas is wel een dingetje nog wat ik best wel veel eet. Dus daarvan ben ik een beetje in dubio van, oh ja, gaat dat er ooit uit?
Nou, wacht nog even. Dan doen we dus. Okay. Ja, dan komen we dus, want met primer is het eigenlijk best wel handig om kaas erbij te halen.
Okay.
Want het helpt je om meer vlees te kunnen eten.
Oké. Okay.
Ja.
Dus en voor de rest eet ik vooral gehakt, hamburgers af en toe, of rundervinken, eieren, af en toe wat bacon. Maar het allerfijnste in mijn lijf voelt gewoon gehakt met boter.
Oh,
ik ben echt zo gek op boter. Het is ongelooflijk wat dat... ik weet nog, toen ik dus enorm in die eetproblematiek zat, kon ik per... dag een halve pot pindakaas eten.
Ja,
en dat is gewoon, want ik had niet alleen het anorexische, maar vooral het bulimia en ook het af en toe een soort van eetbuien of niet kunnen stoppen met eten.
Ja.
Dat ik allemaal chak at.
Ja.
Wel een enorme craving gewoon, die ik met mijn hoofd dan niet probeerde te doen. Maar zo'n obsessie rondom pindakaas. En ik denk dat mijn lichaam gewoon zo behoefte had aan vetten.
Vetten, ja.
En dat nu aan het helen is. Maar ik zit daar nu nog wel in dat stuk van toegeven daaraan. En dat is gewoon, spannend.
Het is spannend. En je mag zelfs zeggen, eng. Ik gaf toe, toen ik voor het eerst daar zat bij de gang, van ik heb een fear of eating. Ja. Echt angst om te eten.
Ja.
En op een gegeven moment ga je wel loslaten van de angst om vet te eten.
Ja.
Dat laat je los. Want hoe meer je leert, dan zie je van, zeker als je geen koolhydraten bij hebt haalt, dat je dan niet van vet eigenlijk dik wordt.
Ja.
En het is meer waar we dik van worden, is natuurlijk in inflammatie of ontsteking. En als inderdaad je hormonen niet helemaal in orde zitten. Maar je hebt juist je vetten nodig om de hormonen te herstellen. En als die eenmaal hersteld zijn, dan gaat je lichaam wel zeker... Die hebben dan de kracht en ook gewoon kracht genoeg te zijn of sterk genoeg is om eventuele vet los te laten als je die, zeg maar, krijgt door... door priming. Maar het is niet eens altijd zo. Ik weet het met priming of in ieder geval met het vele vetten, daar word je niet dik van. Ik zit eigenlijk bij de 300 gram al bijna per dag.
Oké. En
dat is zeg maar...
300 gram vet.
Ja, ja.
En kan je dat in eten uitdrukken, zeg maar?
Ja, dus één zo'n boter is dan 250 gram.
Ja.
Dus ik eet zo'n hele grote klont boter, bakboter. En dan haal ik nog eens eigeel erbij. En dan ook nog mergpijpen en vette vlees.
Mm-hmm.
Dus, en soms haal ik nog, open ik nog een pak boter bij, als het nog niet genoeg is. Ja, dus dat is best veel.
Ja, Alleen, en staat er dan ook tegenover dat je soms dagen vast, of dat je dat allemaal in één maaltijd per dag concentreert? Of hoe ziet jouw manier van eten er nu uit? Kun je daar eens iets over zeggen?
Zeker. Door die 90-dagen challenge die jij aangaat, kan ik nu ontzettend makkelijk vasten. Wij noemen het niet eens vasten, wij noemen het inderdaad wat wij noemen is een nourished fast. Mm-hmm. En dat is gewoon dat je zo goed gevoed bent of zo goed verzadigd bent met je voedingsstoffen, dat je gewoon makkelijk een dag kan overslaan met eten. Ja. Dus het is, want het is officieel, het wordt niet eens vastgenoemd pas na 72 uur, maar dus daarom proberen we ook dat woord vasten een beetje mooi te maken. Of niet mooi te maken, maar een beetje a gentle fast noemen we het eigenlijk. Ja, ja. Mm-hmm. Dat het niet zoveel stress geeft aan je lijf. Want het is als je het niet goed doet, dan krijg je dus meer stress in je lijf, waardoor de cortisol meer omhoog gaat. En dan heeft dat hele vaste helemaal geen nut. Want als de cortisol hoog is, dan kan je lichaam niet eens genezen. Ja. En kan je lichaam niet eens vet verbranden. Ja. Want het is alleen maar in survival mode. Ja, dus dat proberen we dus aan onze leden te leren.
Mijn
week ziet eruit als, we hebben wel een rooster, een schedule die we lesgeven, maar omdat ik dus gewoon kijk hoe mijn dag of mijn week eruit ziet, mijn drukke dagen, dan vast ik. Dan hoef ik niet aan eten te denken. Ja. En als ik gewoon een dag voor mezelf heb, dan zit het eruit alsof, dan focus ik op mijn OMAD. Dat is dus een maaltijd per dag.
Ja.
En dan probeer ik de vetten wel een beetje te verdelen over de dag heen. En dan is de eiwitten focus op één maaltijd. Ja.
Oké, dus... En hoeveel dagen per week eet je dan bijvoorbeeld niet?
Het is verschillend, soms 3 dagen. Ja, meestal gemiddeld 3 dagen. Dus 4 dagen eten.
Ja.
En soms lukt het niet hoor. Dan heb ik misschien een hele week dat ik gewoon elke dag gewoon wat eet. Ja, dan laat ik gewoon het hele vaste door los. En dan eet ik gewoon elke dag. Ja.
En heb je ook wel eens 2 maaltijden op een dag? Of 3? Ja. Heb je wel eens dat je een keer ontbijt ontbijt bijvoorbeeld? Of
ja, zeker. Dat noemen wij mini-primes. Als ik dat ook wil leren. Dat is vaak heb ik dat als het dan dat als ik ongesteld word. Mm-hmm. Weet je, dan zijn die hormonen ook een beetje uit balans. En dan voel je ook wel een beetje af. Mm-hmm. En dan doe ik een mini-prime. Dat is dus wat jij gaat doen, is ongeveer 2 weken. En dan doen we gewoon in 3 of 4 dagen. En dan eet ik 3 maaltijden. En dan merk je vanzelf wel dat je naar 2 maaltijden gaat, dan weer terug naar 1.
Ja. Want dat gaat dus natuurlijk dan, zeg maar.
Dat gaat heel natuurlijk, ja.
Okay,
en ook heel veel dames worden ook, of vrouwen worden ook gewoon wat honger, krijgen meer honger, meer trek rond hun cyclus.
Yeah.
En dan is het juist ideaal om dan even de variatie bij te halen.
Yeah.
Om bijvoorbeeld 3 maaltijden te doen, of gewoon de hele dag te eten. Dat doen ook gewoon veel vrouwen. Gewoon, lekker grazen de hele dag. Ja.
Yeah. Ja. Oh, ik ben echt ook heel benieuwd hoe dat voor mij zal gaan zijn als ik mijn cyclus weer wat meer terugvindt. Of dat het weer wat meer terugkomt. Hoe dat dan ook werkt met hongergevoel en eten. En überhaupt, ik merk gewoon een proces gaande de afgelopen maanden wel van steeds meer vertrouwen op mijn lichaam.
Oh, goed. Ja. Ik ben er echt zo op te focussen.
Ja.
En ik denk dat wat jij deed de laatste afgelopen maanden zoveel geholpen heeft als je inderdaad los de cijfers loslaat, de nummers.
Ja.
Dat is ook een stapje naar wat wij food freedom noemen.
Ja, ja.
En dat je het gewoon echt je lichaam gaat vertrouwen. En ook gewoon, wat je zei, de contact met je lijf gaat leren kennen. Ja.
En kijk, dat is iets dat hoor je binnen iedereen die iets van eetproblematiek weet, die roept altijd, je moet het contact met je lijf weer herstellen. En je moet voelen. En of je nou binnen de vegan community of de carnivore community of waar je ook rondloopt eigenlijk, dat is een beetje een soort van het credo. En hetgeen dat is mijn ervaring. Dat is dat is wat we allemaal moeten doen. Het contact met je lijf weer herstellen. Alleen als je zo lang een verstoorde relatie met eten hebt gehad en vanuit je hoofd hebt geleefd als het gaat om het willen controleren van voeding, van hoe je lichaam er precies uitziet, van alle matrix, dan heb ik altijd een beetje het idee gehad dat het best wel lastig is om dat weer helemaal te herstellen. Weet je wel, ja. Als het überhaupt al mogelijk is.
Ja, wat grappig dat je het zegt. Want misschien heb ik dat inderdaad helemaal niet. Heb ik het helemaal iets me omgaan. Maar inderdaad, bij ons in de carnivore space noemen we dat wel. Het voelen, contact vinden. En wat, mm-hmm. het is ook zo. Het is het. Ik wil gaan niet iedereen beloven. Je gaat het gaat het. Dat is, you know, de carnivore is the all cure.
Nee.
Maar tijdens het begin en het reis daarvan. Je hebt het natuurlijk niet eens door. Je gaat gewoon eten, je gaat het vlees proberen. Je voelt allerlei dingen in je lijf voelen. Je gaat dingen veranderen en je voelt ook gewoon ups en downs. Weet je, dat het dan ook misschien een beetje slecht voelt. Maar ondertussen is je lichaam wel constant aan het genezen. Het is echt van, het wil graag genezen. Het wil het graag. En ook in je hersenen merk ik gewoon ook de manier van denken ga je het veranderen. Mm. Het is ook natuurlijk ook fysiek wat er gebeurt. Dat je hersenen en je neurons en al je zenuwen die gaan dan genezen. En op een gegeven moment voelt het ook alsof er een wolk verdwijnt.
Yeah.
En je ziet dingen wat rustiger en je voelt ook dingen beter. En ook je emoties worden eigenlijk soms erger. Het is ook wel alsof er een detox is van je emoties die je loslaat. En alle dingen misschien van vroeger die er tevoorschijn komen. Maar ik zie dat iets goeds, want het is altijd wel heel gevoelloos geweest. Of heel nam geweest. En dat is ook al het contact vinden in je emoties. Maar ook je lichaam. Ja, en ook... met loslaten van je de cijfers en de nummers en de macro's en de apps en everything, ga je vanzelf de hungry cues herkennen.
Mm-hmm.
En dat is ook misschien wat we proberen uit te leggen of te laten zien van wat je dat voelt en dat achteraan gaan mm-hmm. is ook het contact vinden van je lichaam in plaats van afhankelijk te zijn van nummers en dat de nummers bepaalt wat jij eet of hoeveel jij eet.
Klopt,
ja. Je lichaam gaat dan bepalen wanneer je eet en zo. Want ik kan ook een hele maand rooster vinden, die dagen ga ik allemaal vasten. Maar dat komt nooit goed uit, want je lichaam denkt van dag, we gaan vandaag echt niet vasten.
Mm-hmm.
En dat is in het begin heel eng, want je denkt van ik wil dit zo graag doen, maar dan op een gegeven moment, als je dat loslaat, is het eigenlijk best wel heel rustgevend. Om te zeggen van, mijn lichaam of mijn lijf bepaalt wat gaan doen vandaag. Ja.
Ja. En ik ga toch even een eetproblematiek vraag stellen dan nu.
Ja. Dus
je komt af, denk ik, van heel erg dun. Hoe is jouw lichaam dan nu ontwikkeld, zeg maar, als jouw relatie met eten zo is veranderd? Er is veel meer rust in gekomen, je bent veel meer in contact ermee gekomen. Hoe gaat het dan nu met jouw lijf en jouw spieren? En kun je daar eens iets over zeggen?
Ja, zeker. Ik was toen de diagnose kreeg, was ik 44 kilo. Ik ben 1,72. Dus dat was best wel...
Best wel licht. Ja.
Ja, zeker in de ondergewicht BMI, als we er al toch een matrix bij halen.
Ja.
Ik ben toen begonnen, nog steeds niet aan de therapie, want ging ik aan een van de gewoontes wat de anorexia wel doet, is kauwen en spugen.
Mm-hmm. Ja.
En dat is dan inderdaad dat je dan eten in je mond houdt en dat spuug je het uit. Dus ik kon niet overgeven, dus dat was mijn manier om zeg maar een soort purge of een binge, maar dan het was wel grote hoeveelheden. En daardoor is denk ik mijn insuline toch wel elke keer gaan omhoog in mijn systeem gekomen. Want zodra je iets in je mond doet, dan gaat je pancreas of je alvlees clear.
Ja.
Insuline uit excreten, is dat wat? Ja, en dat is dan de insuline is je hormoon die dan vertelt om vet te vast te houden. Ja, en ik ben eigenlijk een fat anorexic geworden. Ik was van kleine maat, klein kindsmaat naar large gegaan.
Mm-hmm.
Een aantal maanden. En dat was wel heel... Ja, verschrikkelijk. Want ik at niet en dan toch weet ik weer, ik wist dat niet, wat dat gebeurde.
Ik snap het.
Ik ben niet begonnen zoals veel andere anorexische leden van dun naar dik.
Nee.
Wat we wel zien in de gang is dat ze het wel moeilijk vinden om de vlees te eten, want het gewicht gaat aankomen.
Ja.
Ik ben van heel dik geworden met niks. Ik had geen voedingsstoffen. Ik was eigenlijk best wel hoog in de vetpercentages. En heel langzaam naar wat ik nu ben geworden. Het is nu, wat ik nu ben, is wel wat Dr. Bright noemt, voluptuous. ik heb door de vele vlees de spieren gecreëerd. Want ik ben niet zo sporter meer als vroeger, maar gewoon thuis sporten. Ja. Maar ik geloof wel door de hoge eiwitten wat ik eet, is dat ik wel veel gewoon lean muscle mass gecreëerd heb.
Ja.
Maar en door de vele vetten, is wel een vrouwelijk lichaam gekregen, zeker. Okay. Borsten, billen, ja, we noemen ze ook butter boobs en butter buttocks in de gang. En ik denk dat ik vroeger daar erg bang van zou zijn geweest, dat ik het eigenlijk wel heel verschrikkelijk vond, zou vinden. Maar ik denk ook doordat mijn hersenen ook genezen zijn door het lichaam, door het vlees en de vetten, dat ik mezelf ook wel anders bekijk. Dat ik het eigenlijk ook wel oké vind hoe ik er nu uitzie. Dus die reis is best wel, het is wel lang. Het is denk ik 2,5 jaar. En ook door de steun van de community helpt natuurlijk heel enorm. Dat je dan niet eens, het is natuurlijk niet geforceerd van je moet jezelf leuk vinden of zoiets.
Nee.
Maar focussen op de goede dingen natuurlijk. Wat er gebeurt met jezelf. De genezing en maar ook self-love wordt wel vaak opgenoemd. En dat je dan ook jezelf niet zo moet voor straffen.
Mm-hmm.
En dat het ook een lang proces moet zijn. Dat er de quick fixes er niet zijn. Die bestaan niet.
Nee.
En dat soort dingen help je wel om jezelf te accepteren. En het is niet ook van, je moet jezelf accepteren. Dat we wel vaak
dat
zeggen
tegen elkaar.
Nee, het is inderdaad wel van, het ziet er wel oké uit. Weet je wel, het is daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Want het is al inderdaad zeker vanaf mijn 13e was het altijd mijn straffen. En mijn zorgen dat het niet eten. Want dan word je weer dun. En dan is het wat beter. En dat is misschien wel wat ook heel fijn is van deze manier.
Dat snap ik. Ja, als ik naar mezelf kijk, zou dat misschien nog wel de grootste relief zijn.
Ja.
alleen, ik zie jou wel. Mensen die dit luisteren zien jou niet. En ik zie een hele slanke vrouw zitten, zeg maar. Maar inderdaad wel voluptueus als het gaat om vrouwelijke rondingen.
Ja.
En ik merk dat iets, dat merk ik dus zelf ook. Sinds ik was altijd heel dun en atletisch.
Ja,
dus
ja.
Ik was zeg maar in de breedte heel smal, maar ook aan de voor- en achterkant heel smal. Ik had gewoon echt een soort jongenslichaam gekregen.
Ja.
En dat begint echt weer te veranderen.
Mm-hmm. Hoe voelt dat voor jou?
Ja, oké.
Okay. Ja,
ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik denk, soms zit ik wel te kijken van, goh, dan kan ik zo mijn arm bewegen in de spiegel. Ik doe het nu even op de camera voor, maar het is dan dat ik denk, goh, maar krijg ik dan ook hangende armen? Nee, dat geloof ik niet.
Nee.
Dus het op bepaalde plekken waar het hoort als vrouw, dat je dus, want ik denk dat ik echt een soort vetpercentage hoor te hebben, ook om mijn hormonen gewoon goed te laten functioneren.
Ja.
Maar dat vet is bij mijn borsten kan zitten, bij mijn billen kan zitten. En de heupen, zeg maar. En dat helemaal oké is. Dus mijn lichaam wordt iets vrouwelijker. Daar ben ik heel blij mee.
Ja. Nou, je ziet er mooi uit, Charlotte. Echt waar. Ik denk dat het wel een proces is. Want ik bedoel, ik snap echt wel als je begint aan carnaval. Moet ik nou zoveel eten? Waarom word ik hier niet groot van? En zo.
Yeah.
Maar omdat je lichaam ook, je lijf en je mindset en je brain, dat zijn allemaal is één geheel. Dat gaat allemaal in één keer. Dus vaak zegt wel Raymond van eerst je lijf en je hersenen komt later wel. Maar ik geloof echt dat het allemaal één totaal pakket is. En dat het datzelfde proces, ook de denkwijze en hoe je jezelf kijkt, ook genezen wordt.
Ja, dat denk ik ook. En in een van de vorige afleveringen met Astrid Tanis, die weet heel erg veel van de invloed van voeding op je hersenstructuren.
Mm-hmm.
En zij legt ook uit dat door heel veel koolhydraten te eten en veel suikers, versuikeren als het ware je hersenen. En dat noemen we ook wel die brain fog, maar ook je krijgt een soort ander beeld van de realiteit, van jezelf.
Mm-hmm.
En als dat wat oplost, dat verstoken brein, als dat wat weggaat, dan zak je wat meer in je lijf weer. En wordt het allemaal wat helderder.
Mm-hmm.
En dat is denk ik iets wat ook gelijk opgaat met deze manier van eten. Dus op allerlei niveaus, laten we het zeggen fysiek, maar ook emotioneel.
Mentaal.
Mentaal en ook spiritueel.
Ja, zeker.
Want het gaat ook over contact met jezelf en jezelf gaan zien als onderdeel van alles eigenlijk. En dat begint al met jezelf te zien als onderdeel van de hele kringloop, zeg maar. Mm-hmm. Dus niet jezelf als mens boven dieren, boven aarde, boven alles. Nee, we zijn onderdeel van het hele systeem. En onderdeel van misschien nog wel iets heel veel groots, maar net waar jou, waar je mee bezig bent, wat je in je bewustzijn hebt. Maar op al die vlakken gebeurt het, denk ik.
Oh, ik vind het heel mooi dat je dat zegt zo. Ja, absoluut. Ja, en je kan het zo mooi maken of zo groot maken of zo klein maken als je wil.
Klopt.
En wat ik fijn vind van een van de coaches, Coach Raymond, die noemt Carnivore Zen vaak op.
Mm-hmm.
En zijn Carnivore Zen is dat hij gewoon altijd in het present leeft. Het klinkt misschien heel erg zweverig en heel erg woe, maar hij zegt, ik denk niet meer aan vroeger. Of mijn verleden doet me niet zoveel meer. Of raakt mij niet zoveel. En ik leef gewoon vandaag. En de toekomst maakt me niet zo beangstigend meer. En dat is voor hem wat voelt. Het is gewoon zo'n heel ander leven. Hij voelt alsof hij in een heel ander lijf zit. Of een heel andere denkwijze zit. Omdat hij dus nu weet wat vandaag goed is.
Ja.
En hoe hij zit nu vandaag. En dat is misschien ook iets wat verandert. Dat rust in je.
Ja, dat denk ik wel. En we hebben allemaal ergens onze eigen onrust opgebouwd. Voor jou en mij zat het dan heel erg in het eten. En de angst voor dik zijn en de angst voor niet goed genoeg zijn. Hij zat misschien op andere manieren heel erg in zijn hoofd.
Ja.
Maar dat waar jouw patroon ook is gaan zitten, zeg maar. Dat gewoon een beetje tot rust kan komen.
Ja.
Dat is denk ik voor heel veel mensen wel een soort zegen. En een bevrijding.
Ja. Hey,
wat ik ook nog wil vragen. En dit is een vraag waar ik zelf gewoon wel soms een beetje over nadenk. Ik heb het antwoord niet. Is dit, denk jij, een dieet voor iedereen? Deze manier van eten en leven? Of is dit iets wat moet passen bij je fenotype of genotype? Of ik weet niet precies hoe dat heet. Weet je wel, zijn we er allemaal geschikt voor of niet? Heb jij daar ideeën over of niet?
Nou, ten eerste noem ik het geen dieet. Dus misschien is het alweer. Misschien is het alweer van, dus ik wil het absoluut niet dogmatisch overkomen. Maar het is een manier van eten. Waarom ik het nu geen dieet noem, is omdat ik geloof wel dat het wel op één, maakt niet uit hoe dan ook, dat in ieder geval hoe ver je wilt gaan, hoe 100% je wilt zijn, of 80 of 90, dat het wel voor iedereen is. Wij zijn, onze lichamen zijn denk ik echt wel gemaakt om vlees en vetten te eten. We hebben geen koolhydraten nodig. We hebben geen groente en fruit nodig. Er is niks in je lijf dat echt essentieel die dingen nodig heeft om te kunnen functioneren.
Mm-hmm.
Zoals fructose hebben we eigenlijk helemaal niet nodig.
Mm-hmm.
Het geeft eigenlijk zelfs last voor je lever als je te veel hebt. En onze lichaam kunnen zelfs eigen glucose maken. Dus we hebben al die dingen niet echt nodig. En ik zie ook gewoon dat het heel veel mensen echt al thrive. Alleen maar vlees en vetten.
Ja.
Dus mijn partner is bijvoorbeeld meat-based. Hij kan niet zonder zijn koolhydraten. Maar hij merkt nu al, doordat hij nu meer vlees eet, dat hij zich veel, veel beter voelt. En dat het is alleen maar een klein beetje meer toevoegen.
Ja.
Dus hoe jouw carnivore eruit ziet, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar ik geloof wel dat wij allemaal wel die richting op moeten.
Mm-hmm.
En dat het veganisme, het heeft waarom het zo goed doet in het begin. En ik geloof wel dat er natuurlijk mensen zijn die 20 jaar vegan prima doen. Maar in het begin is vaak zien dat mensen goed doen, is omdat ze van hun suikers en van de slechte eten van afkomen.
Ja.
Weet je, dat ze dat allemaal uit hun dieet halen. Ja. En dan, natuurlijk voel je je dan wel heel goed.
Mm-hmm.
En dat kan een paar jaar goed duren, want je lichaam is sterk.
Ja.
En die kan alles aan. Die kan leven op een hamburger, zeg maar, een slechte hamburger van de McDonald's of zo. Maar op een gegeven moment baalt het op. En, ja. En dat is weer vaak in de groep. Dan komen ze bij ons in de, het, die, bij de carnivore, omdat ze willen helen. Ze willen genezen.
Ja.
En dat werkt wel al bijna. Als wij dan die victories zien van onze leden na 30 dagen. Dat ze al bijvoorbeeld zien dat hun huiden goed uitzien. Of dat hun haren weer terugkomen. Of dat zelfs een vrouw van 70 jaar dat een wenkbrauw weer terug kan groeien. Dan is het van, nee, dat is alleen maar... Omdat ze dus ook natuurlijk veel meer vlees eten. Maar dat ze ook de suikers uithalen. Want dat is vaak eigenlijk wat carnivore eigenlijk is... is go plant free. Om, weet je wel, de slechte eten uithalen.
Mm-hmm.
De groenten en vlees uithalen wat ziektes promoot in je lichaam of aanwakkert. Of,
ja, klopt. Ja. Doordat groentes eigenlijk biologisch gezien erop zijn gericht om niet gegeten te worden, niet destroyed te worden.
Ja, absoluut. Ja.
Doen ze eigenlijk een soort harm aan je lichaam. Maar dat is voor mij echt nog steeds zo'n grote mindfuck, want ik ben...
Ja,
zo lang gedacht dat het enige wat ik moest eten was groente, zeg maar.
Ja.
En ik kan er nog steeds bijna niet bij dat dus niet zo gezond is.
Nee.
Maar goed, ik snap helemaal wat je zegt. Ik hoor zeg maar ook van dat voor eigenlijk misschien wel bijna iedereen het meer eten van vet en het meer eten van dierlijke vetten en eiwitten een stap in de goede richting is. En hoe extreem je daarin gaat, dat is helemaal aan jou. En daarin is iedereen ook op zijn eigen... moment in zijn eigen proces. Je kunt niet in één keer om. Dat hoeft ook helemaal niet. Je mag het ook gewoon ontdekken.
Ja.
En toch heb ik ook wel zoiets gehoord als de verschillende stofwisselingstypes die er zijn. Dus dat de één...
De bloedtypes hoor je al vaak. Ja. En inderdaad, zelfs waar je vandaan komt. Weet je, je genen en zo. Ja. En dan hoop ik, of het natuurlijk is maar een theorie, maar het is wel vaak opgenoemd dat wij zijn begonnen, we hebben nooit zo lang kunnen overleven vanaf miljoenen jaren als wij allemaal als wij niet carnivore waren, dat wij dus toch van mankind zo begonnen zijn miljoenen jaren net alleen maar vlees en vetten te eten.
Ja.
En dat dan daar en dat wij niet zoveel geëvolueerd zijn qua lichaam. Zo zie ik het meer. Ik denk dat we, ongeacht wat voor bloedtypes zijn of waar we vandaan komen, dat het toch wel gebouwd zijn om vlees en vet te eten. Ja. Ja.
Ja. Nee, en ik denk dat er misschien wel types zijn die wat meer geschikter zijn voor misschien wel bepaalde fruit of carb bijvoorbeeld, of meer eiwitrijk. En dat er ook... Ik heb mezelf een keer helemaal laten doormeten op wat voor stofwisselingstype ik ben. En waar ik dan een soort van af zou stammen. En ik kwam meer uit de Mongoolse Eskimo-achtige. Ik dat ook een beetje zo in mijn gezicht gaan zien. Van, oh ja. En daar is het echt alleen maar...
Alleen vlees en vet.
Vlees en zout, zeg maar. Ja. Dat is waar ik vandaan kom. Dus daarom ga ik hier waarschijnlijk ook zo goed op. Maar er zijn misschien ook wel mensen die juist wat meer van Afrikaans-achtige stammen afstammen of zoiets.
Ja.
Die toch een iets andere constitutie en iets ander stofwisselingstype hebben. Waardoor die niet zo extreem hoeven gaan als ik. Of zich niet fijn voelen bij de extreme manier van ik. En dat is, dus ik denk dat daarin wel verschillen kunnen zitten.
Absoluut, absoluut. En ik weet... Ik ben er niet zo in verdiept, om eerlijk te zijn. Misschien ben ik inderdaad dan ook wel een beetje subjectief, omdat ik ook wel zie in de gang van als ze de laatste 5% loslaten, dat het een wereld van verschil voelen.
Okay,
het is niet alleen maar meer 5% verbetering in hun gezondheid, maar dat ze inderdaad van, al is het maar voor de laatste zoestof wat kan dat stevia nou beschadigen? Weet je, waarom kan ik dat niet inlaten? Maar dan proberen ze het aan te moedigen of te challengen van laat het maar even een paar dagen los. En dan kijk hoe het voelt. En dan is het gewoon... En dan gaat bijvoorbeeld wel soms hun vetverbranding optimaal worden. Ja. Alleen maar door dat kleine stukje. Dus het is... Ik denk dat het ook gewoon fases is van lichte mensen, weet je. Want ik weet dat sommigen bijvoorbeeld als ze 30 dagen geen zuivel erbij halen of yoghurt of weet je. Er zit al koolhydraten in. Dan zijn ze benieuwd of het nou wel helpt met hun progressie.
Ja.
En dan werkt het ook nog alles af. En dan willen ze het toch weer terughalen. En soms is het prima. Soms gaat het goed en andere keer weer niet. Dus ik denk dat het ook wel fases is in je lijf, in je tijd. Ja.
Ja.
En misschien wil je wel de champignon weer terughalen. Kijk, weet je, misschien heb je daar gewoon trek in. En, en dan merk je van, nou, misschien lukt het een paar dagen weer of een paar weken. En dan ga je het gewoon weer uit.
Ja.
En dat is allemaal, het blijft een experiment. Het is een hele simpele manier van eten.
Ja.
Maar het is niet altijd makkelijk om te volgen.
Mooi bruggetje. Ja. Want daar wilde ik je ook nog iets over vragen. Okay. Wat zijn voor jou de wat lastigere dingen hieraan?
Ik denk het begin toch wel was om de rouwproces, om dingen, om eten los te laten. Mm. Ik had niet zo'n moeite met groenten, ook al was ik vegan, vond ik groenten niet zo lekker, maar ik moest er van mezelf eten.
Ja, herkenbaar.
Ja, dus het was meer voor mij inderdaad dat gewoonte dat ik had van het kauwen en spugen. En dat deed ik dus met chocola.
Mm-hmm, ja.
Dus het was, ik kwam in het begin, stond ik best wel lang in de chocoladegangpad.
Yeah.
En zo lang dat er, zeg maar, de werkgever of de werknemers kwam naar me toe. Die mensen die daar werken, zeiden, gaat het goed met je?
Yeah.
Dus stond daar maar. Dus het was de keuze te maken om elke keer carnivore te doen. Om verslaving los te laten.
Yeah.
En je weet in je hoofd. Nou, ik ga naar de vlees. Je gaat je goed voelen daarna.
Ja.
Ga daarheen. Maar ik stond daar gewoon alsof een... Ja, ik kon gewoon niet mijn benen los.
Super herkenbaar is dit.
Ja,
Ik dwaal door die supermarkt.
Ja.
Waar ik nu dus een soort van bevrijd. Maar ik kan nog steeds wel, zoals ik dan met mijn vriend uit eten ga, dan dat ik even twijfel. Zal ik de saté nemen? Want dat vind ik zo lekker.
Ja.
En dan weet ik gewoon, maar als ik dat niet doe...
Ja.
Heb ik hierna rust. En dat is me ook heel veel waard. Maar dat is gewoon... In het begin is dat lastig. Ja.
Dat wordt makkelijker. Later werd het... Oké, ik sta er en dan... Oké, ik draai me om. Oh, ik voel me goed dat ik omgedraaid heb. En dan ga je naar de vlees. Weet je wel? Dus dan, en nu is het gewoon langslopen en is prima. Weet je wel? En dat is... Dus daar merk je dus inderdaad dat het gaat om een repetitie. Het gaat om een nieuwe routine bouwen.
Ja.
En dat blijft er altijd wel hangen. Dat van, ik weet nog hoe lekker dat was. Nee, het was niet zo lekker. Het is gewoon een distant memory.
Ja.
Dat het van vroeger dat het wel lekker was, maar je weet het gewoon eigenlijk niet zo goed. Dus dat denken van dat carnivore, dat je, als je dat eenmaal bent, dat dat allemaal geneest bent, dat je daar vanaf bent, dat is niet zo. Het is wel een proces. Een
proces, ja.
Dat is misschien het lastige. Het is echt wel een kwestie van herhalen en consequent blijven. En misschien een ander iets is... ik had het net in mijn hoofd. Ik denk voor ons wel misschien, ik weet niet of dat herkent, dat je dan toch elke keer kiest om... als je in een emotie bent, of emotioneel bent, of je een rotdag hebt, dat je dan kiest om niet te eten. Want dat je weet dat het dan je verlamt, dat je emoties niet voelt.
Yeah.
En ik heb echt moeten leren van carnivore is priority. Is de manier om je goed te voelen. Yeah. Of om dan maar wel je emoties maar wel voelen. Mm-hmm. Dan maar wel je lichaam goed verzorgen, zodat je je emoties kan gaan.
Ja.
Dus dat was wel ook wel een moeilijke switch in het begin. Van dat ik toch makkelijker koos om... ik kan toch vasten? Nou, dan doe ik dat wel.
Ja,
weet je wel?
Ja.
En dat is dan ook een oud patroon doorbreken.
Snap ik.
En dat is, dat zijn die twee dingen waar ik lang even doorheen moeten gaan.
Ja,
zeker.
Oké.
Mm-hmm.
En... dingen als sociale situaties of met je partner, of voelde je daar al vrij snel wel redelijk vrij in? Hoe was dat voor je?
Door de eetstoornis aten we samen niet.
Ja.
Dus we hebben jarenlang niet samen gegeten. Of ik at zogenaamd in de middag en dan kookte ik hem voor 's avonds. Dus dat routine kwam er wel in. En zeker toen wij apart gingen wonen, ging ik eigenlijk maar één keer per jaar mee met hem eten, met kerst.
Okay.
En hij wist wel dat ik carnivore was. Hij was wel blij dat ik eindelijk at.
Yeah.
En dus de hoeveelheid eten vlees schrok hij niet van. Dus hij vond dat hij was alleen maar blij dat ik alles kon opeten.
Yeah.
En hij gaf zelfs zijn vlees toen. En we dit jaar in de zomer hebben we dus zo'n Kamado Joe gekocht. Zo'n green egg. En hij is nu helemaal gek van eten koken en vlees koken. Dus het is nu wel een beetje veranderd. Dus we eten nu meer samen.
Okay.
En ik schaam me niet voor meer om te eten. En het gaat eigenlijk juist heel goed. Ja.
Okay. Oh,
en ook, ik vertel nu ook gewoon aan aan kennissen of ik mensen ontmoet van... ik ben coach. Wat ben je coach? Carnivore coach. Oh ja, ik ben best wel trots dat ik een carnivore ben. Ik heb niet het gevoel dat ik... misschien hoe zeker ik erover ben.
Ja.
Mensen zien me niet als iets raars. In het begin denk ik wel dat ze zagen van... Oh, dit is een andere restrictiedieet. Weet je? Mm. Oh, dit is weer iets omdat je anorexia hebt.
Mm-hmm.
Toen zei ik, nou ja, er is niks aan restrictie. Want ik vreet me rot. Ik bedoel, als jij 2 kilo vlees eet, dan noem ik dat geen restrictie. En, en dat is ook zo. Want ik denk dat restrictie... denk vervelen is, en ook wat jammer is van die diëten, is dat ze dan aanmoedigen om minder te eten. En dat zie ik als restrictie.
Yeah.
En met carnivore willen we juist dat je die hongersignalen vindt, dat we jouw volle gevoel vindt in jezelf. Dus dat kan dus verzorgen dat jij bijna een hele 250 gram boter eet. Of wat ik op een gegeven moment had, ik na 2 kilo vlees per dag had.
Ja. Yeah.
En ook gewoon merkte dat je het lichaam ook echt nodig had.
Ja.
Dus dat is, er is geen restrictie in carnivore.
Dit herken ik ook heel erg. Ik heb het gevoel dat veel mensen in mijn omgeving denken... Nou, daar gaat Charlotte weer met een of ander extreem iets.
Ja.
Maar het toch gewoon helemaal doen... voelt ook weer als een soort nieuw level in vrijheid... En ja, mijn eigen gevoel volgen, mijn eigen verlangens volgen. Als ik met iemand eet die vegetarisch is. Veel vrienden van mij zijn vegetarisch en veganistisch. Ja. Dan als ik daar ga eten nu, dan neem ik dus mijn eigen gehakt mee. En dat heb ik dan wel klaargemaakt. Want ze vinden het dan bijvoorbeeld niet fijn als ik dat daar klaarmaak. Want dat is dan heel zielig.
Ja.
En dat snap ik. Ben daar ook geweest in dat standpunt. Mm-hmm. Maar om het dan toch te doen... En wat jij ook net omschreef, om gewoon dan wel met je partner te eten, zonder je ergens voor te schamen. Dat
voelt
ook weer als een soort nieuw niveau in een vrij leven kunnen leiden. Ja. Op een manier die bij mij past.
Mm-hmm.
Dus ik vind het heel mooi dat je dat ook kan.
Ja. Soms zie ik het, dat zou ik nooit zeggen over mezelf, maar... Het is soms een superpower of zoiets dat je hebt. Dus niet dat ik me uitzonderlijk moet voelen of zoiets. Maar ik voel wel gewoon... Ik heb zoveel rust daarbij. Mm-hmm. Van ik ben ook zelfs dankbaar. Dat merk ik ook. Van vroeger haat ik eten. Inderdaad, ik zeg het gewoon. Dat wat het met mijn lijf deed. Van, of is het nou aankomen? Of ik voel me slecht daarna? Of dat je gewoon... Maar nu met een stuk vlees voor me. En ik van... Nou ja, om een speechje spiritueel aan te kunnen. Ik zeg, dankjewel voor dit vlees. Dat ik me goed voel hierna. Altijd, ook al is het maar instant daarna.
Ja.
Maar ook gewoon dat ik lekker kan slapen. Dat ik nu bijvoorbeeld niet meer... bijvoorbeeld nu met jou praten, dat angst niet meer heb.
Ja.
Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja. Maar vroeger zou ik zweten met oksel de klok zoals hier zitten met jou. En dat... Ja. Daar ben ik wel echt wel dankbaar voor het vlees dat ik nu aan het eten ben. Ja,
cool. Oké.
Okay. Wil je nog een beetje over priming hebben trouwens? Oh. Hebben we het niet over gehad? Of niet? Dus dat zijn vragen die je wilt stellen. Dat wil ik. Ik wil je heel graag geruststellen dat het een heel fijn en oké proces is om te aan te beginnen. Ja.
Nou, ik voel me wel... Ik wil hier aan beginnen, dat voel ik. Mm-hmm. Voor de luisteraar, priming is dus dat je... maar een bepaalde periode, ik ga het dan nu 2 weken doen, helemaal eigenlijk onbeperkt carnivore kunt eten.
Ja.
En daarna kom je denk ik in een soort ritme terecht. Of wat gaat er daarna eigenlijk gebeuren als ik die 2 weken heb gehad?
Ja, dus tijdens die 2 weken ga je dus inderdaad veel eten. Dus is 3 maaltijden of meer. En dan snacks als je nog steeds honger hebt tussendoor.
Mm-hmm.
En dat is de eerste week. En dan de 2e week ga je naar 3 maaltijden.
Okay.
En de week daarna is het 2 maaltijden.
Mm-hmm.
Dus je gaat rustig afbouwen. Maar het gaat echt alleen maar... Het gaat om je hormonen te overzadigen.
Ja.
Dus echt je hunger cues vinden. Echt, je gaat zelfs eten als je niet honger hebt. Het is inderdaad het voelen van, oh, dit is wat vol echt voelt.
Yeah.
Ja, en dat is het proces. En het is ook om je de genezing te, ja, een jumpstart te geven, okay, zou ik zeggen. Yeah. Ja. Het is ook voor als je jarenlang of een hele levenslang een malnourished bent of gewoon ondergevoed bent, dat je dan je lichaam de tijd geeft of de kans geeft om de voedingsstoffen en de bouwstenen en de energie op te sparen. Dus dat is misschien wat mensen bang zijn van de weight gain of de aankomen. Het is, wij zien het als iets moois, want het is inderdaad je lichaam de tijd geven om alles op te sparen. Ja. Zodat het kan genezen. Mm-hmm. Zodat het al de toxins en de detox eruit kan halen. En zie het als het bouwen van een huis. Je moet alles, alle materiaal eerst bij elkaar halen. Mm-hmm. Voordat je aan je huis kan beginnen. Je kan niet gaan, een muur gaan bouwen zonder cement. Je kan niet de dingen opstapelen.
Ja.
En dat is wat. En het gaat eraf. Zodra je lichaam veilig voelt en sterk voelt, hij zal dan denken van, oh, ik kan rekenen dat er nu steeds goede eten binnenkomt, goede voedingsstoffen. Ik kan de vetten loslaten. Ik hoef daar niet op meer op te rekenen.
Ja.
Ja. Dus, en het hoeft niet. Ik ben niet aangekomen met priming.
Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat ik hetzelfde gewicht ben gewonnen, maar ik heb wel veel spieren bijgehaald gekregen. Mm-hmm. En mijn botten zijn gezonder geworden, mijn organen zijn zonder. En dat is ook allemaal gewicht. Dat is health gain. Ja.
Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja. Oké, en daarna ga je dus op een gegeven moment naar 2 maaltijden per dag. Ja. En dan komt er op een gegeven moment een keer ook 1 maaltijd per dag misschien, of dagen niet eten.
Nou ja, ja, dus de eerste maand proberen we jou naar 1 maaltijd te krijgen. Of heel verzorgd dat je dat makkelijk vindt. Oma, het zijn 5 dagen. En dan mag jij zelf bepalen of je door wilt gaan naar vasten.
Oké.
Dus dat is heel veel carnivores, zeker in de carnivore space, is OMAD's genoeg. Weet je, dat mensen het gewoon fijn vinden om te wisselen tussen 2 MAD, 2 maaltijden of 1 maaltijd.
Mm-hmm.
Maar wij zien ook de voordelen van vasten, want vaak is vasten wordt niet echt goed iets moois goed gezien in de carnivore space. Maar je bent eigenlijk al altijd vasten als je 1 of 2 maaltijden eet. Waarom zou je het nog forceren? En we moeten wel soms voorzichtig zijn met vrouwen, want we hebben natuurlijk de cyclus en we hebben onze hormonen. Dus we kunnen gewoon een beetje gaan spelen van hoe ver je wilt gaan met vasten. Dus een dag overslaan, inderdaad. Ja. En er zijn verschillende manieren. Je kan ook gewoon de dagen dat je eet, kan je bijvoorbeeld de hele dag eten of 2 maaltijden eten of 1 dag 1 maaltijd eten en dan een dag overslaan. Ja. Dus er zijn verschillende variaties. Ja.
Oké, nou ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn, maar dat duurt nog even, zeg maar, voordat ik zover ben.
Het is een heel langzaam en een gentle process.
Yeah.
Geen forcering. En altijd naar je lijf luisteren. Want bijvoorbeeld als de cyclus er is met dames, dan ga je niet de rooster volgen. Je gaat er even vanaf en dan kom je gewoon weer terug.
Yeah. Ja. Ja, mooi. Oké, ik ben benieuwd.
Ja, leuk!
Goed. Hey, we zijn al bijna een uur aan het praten. Ik ben je echt heel erg dankbaar voor gewoon het delen van je verhaal en je ervaringen en ook de uitleg die je geeft.
Okay. Ja, ik vond het ook ontzettend fijn. Ja. Okay. En als je het leuk vindt, dan kunnen we misschien over een maand of zo kijken hoe je voelt na de 30 dagen van de 90 dagen proces.
Ja, dat is misschien heel leuk om daar dan weer een aflevering over op te nemen. Ja, heel goed idee.
Leuk. Okay.
Ja. Heb jij nu nog iets waarvan je zegt, dat wil ik nog wel even noemen? Of iets waar we de gang kunnen vinden misschien, waar jij coach voor bent?
Ja, wat lief van je. Ja, het is van Bella, dus je kan haar vinden op YouTube en Instagram. Steak and Butter Gal is heet. Het is gewoon de SBG meetup.com. Als je ons wil vinden, kan je gewoon lid worden. En het is gewoon een hele leuke. Het is los van de sociale media, dus het is een heel veilige plek om te zijn. Met heel veel leden die met veel kennis en liefde en aanmoediging en ervaring. En het is gewoon een fijn plek om te zijn.
Ja.
En ik raad jullie aan om te komen. Het is heel gezellig ook.
Oké, cool. Dankjewel. Want ik zie hoe je straalt als je erover praat. En ook gewoon als je verhaal deelt over wat het je allemaal heeft gebracht. Dus heel erg dankbaar je voor.
Oh, nou, dankjewel Charlotte. Dankjewel.